Het onderwerp dat gekozen is voor de volgende Bijbelstudieavonden luidt Salomo. Wat ik u ter inleiding lees is één vers uit het Nieuwe Testament, dus uit Matteüs hoofdstuk 12, vers 42, waar de Heer Jezus zegt: de koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en het zal veroordelen, want zij is gekomen van het einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo, en ziet, meer dan Salomo is hier. Waarmee in één keer gezegd wordt dat de Heer Jezus geacht wordt wijzer te zijn dan Salomo. En dat betekent nogal wat naar Bijbelse maatstaven. In elk geval is het zo, en dat zal u zelf ook bedacht hebben meteen, dat hoe dan ook Salomo een type is van de Heer Jezus Christus op een of andere wijze. Dat is weinig nieuws, want dat geldt voor de meeste figuren die wij in het Oude Testament tegenkomen nou eenmaal. Hij was koning van Israël, dat is waar. Hij was de eerste dynastische koning van Israël. Je hebt ook andere, ja, die zijn charismatisch, wist je dat? Nou goed, dat is zo. Er waren koningen van Israël daarvoor geweest, in ieder geval twee, namelijk Saul en David. Er was er nog één voor trouwens, maar dat is een beetje een twijfelachtige figuur die we verder niet zullen noemen. Maar Saul kwam vanuit het niets, nou ja, zomaar ergens vandaan, uit de stam van Benjamin. En hem werd het koninkrijk van Israël in de schoot geworpen, als het ware. Daar kon de man zelf ook weinig aan doen, moet ik erbij vertellen. En het had met zijn afkomst ook weinig te maken. En later werd het David, en eigenlijk geldt een gelijksoortig verhaal. Al moet gezegd worden dat David natuurlijk stamde uit Juda, en uit, hoe moet je dat zeggen, de familie van de stamoudste van Juda, Izzi in dit geval. En voor zover wij Genesis 49 begrijpen, en wij doen dat achteraf, omdat er achteraf nogal wat over gezegd werd in de Bijbel, hebben wij begrepen dat de uitdrukking de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt, toch in ieder geval betekent dat eerst koningschap aan Israël, aan Juda, de stam van Juda, zal gegeven worden. En dus zou het wellicht terechtkomen bij Izzi, bijgenaamd Jesse, maar dat zijn jongste zoon de troon zou hebben en dat er bovendien in die generatie zou gebeuren. Ja, dat is maar ook maar een beetje toeval, zal ik maar zeggen. Het werd ze gegeven, zowel aan Saul als aan David. En daarom noemen we zoiets charismatisch, want charisma is een gave. Dat is wat het woord echt betekent, eigenlijk. Het werd ze gegeven. Maar de eerste koning die dat werd op grond van erfopvolging, daarom noem ik dat dynastisch, was inderdaad koning Salomo. Al moet gezegd worden dat er nog enige ruzie gemaakt werd eerst over wie het precies zou worden, want David had nogal wat zonen, eigenlijk. En misschien wilden ze allemaal, nou ze wilden niet allemaal wel. Dat zou me tegengevallen zijn als ze allemaal gewild hadden. Maar er waren er een paar die wel wilden, maar u weet, ik zou bijna zeggen hulp van zijn moeder, waar we het ook nog wel over zullen hebben, werd het dan toch uiteindelijk Salomo. En vervolgens moest Salomo toe overgaan om zijn rivalen uit de weg te ruimen, want zo ging dat nou eenmaal. Dat is ook niks bijzonders, want als de Heer komt om zijn koningschap op zich te nemen op grond van zijn erfrecht uit het huis van David, en als wettige opvolger bovendien uiteindelijk van Salomo, betekent het ook dat hij wat tegenstanders uit de weg moet ruimen. Ondanks het recht dat hij heeft, het gaat nou eenmaal allemaal niet vanzelf. Maar niettemin, Salomo was de eerste die koning werd op grond van opvolging, en daarmee is hij meteen ook een type van de Heer Jezus, die aangekondigd wordt als koning van Israël. Sterker nog, als koning van de volkeren der aarde en eigenlijk van als koning van de hele schepping. En hij wordt dat inderdaad op grond van erfopvolging. Zodat u maar weer ziet dat dat blijkbaar toch een goede basis is voor troonsrechten, al wat daar wel eens aan getwijfeld. Maar niettemin, wij zouden dat bedenken. Natuurlijk, wij christenen, wij kennen de Heer Jezus, Jezus van Nazareth in de eerste plaats, als degene die kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En wellicht ook nog als degene die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Het neemt echter niet weg dat juist de titel Zoon des Mensen, die de Heer Jezus in deze uitspraken die ik citeerde ook gebruikt, dat juist de titel Zoon des Mensen in de eerste plaats inhoudt dat hij troonsrechten heeft. En dus dat hij zijn heerschappij zou vestigen. Een wettige heerschappij, die hem toekomt op grond van het erfrecht, dat is een heerschappij zou vestigen, niet alleen over Israël als zoon van David, maar over alle volkeren en eigenlijk over heel de aarde als zoon des mensen. Dat weet u langzamerhand, hè? De term zoon des mensen betekent in de praktijk, of ik moet zeggen, betekent in werkelijkheid de zoon van Adam. Dat is ook de oorspronkelijke formulering van de uitdrukking in het Hebreeuws. En als zoon van Adam is hij de erfgenaam van de rechten en plichten die op Adam gelegd werden. Kortom, die mens die over de gehele aarde zou heersen. Het is niet voor niks dat woorden van exact die strekking ook worden aangehaald later in Handelingen 13, als gezegd wordt door Paulus daar in zijn prediking in Antiochië, dat God de gehele aardbodem zou oordelen door één man die hij inmiddels daartoe aangesteld heeft. Daar denken wij dikwijls niet aan. Ik zeg wij, maar u moet dat niet al te letterlijk nemen, hoor. Dat is uit bescheidenheid. Bescheidenheid is meervoud, heet dat. Maar christenen denken daar gewoon niet aan. En ik denk dat de meerderheid van de christenen niet eens gelooft dat het ook werkelijk zo is en dat het ook gaat gebeuren. Dat namelijk de Heer Jezus, die eenmaal leed en stierf voor onze zonden, als de opgewekte alsnog zijn opwachting zal maken als de zoon des mensen, maar nu wel degelijk om gediend te worden. In tegenstelling tot wat hij bij zijn eerste komst zei. De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Maar in zijn tweede komst zou hij wel degelijk komen om gediend te worden. En in zijn tweede komst komt hij ook niet om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Die kwestie heeft hij in zijn eerste komst geregeld. En dus als hij wederkomt, komt hij om te oordelen de levenden. En vervolgens, al duurt dat waarschijnlijk dan nog een jaartje of duizend of langer, of vervolgens ook de doden. Maar in elk geval, God zou de gehele aardbodem oordelen door één mens. Het is trouwens ook niet voor niks dat in de eerste versen van de Nieuwtestamentische brieven, ik had een brief kunnen zeggen, ik bedoel gewoon Romeinen 1, dat in Romeinen 1 vers 3 als eerste opmerking over de Heer Jezus gezegd wordt: hij is geworden uit het zaad van David naar het vlees. Maar hoe dan ook, het mag dan in deze hele Romeinenbrief eigenlijk geen rol van enige betekenis spelen. Het neemt niet weg dat het aan het begin van de uiteenzetting naar voren wordt gebracht en het houdt uiteraard een belofte in. Waar wij de Heer Jezus kennen inderdaad als de Zoon van God, en waar wij het evangelie kennen als het evangelie van God, van zijn zoon, wordt er meteen aan toegevoegd in vers 3, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En daarna pas wordt gezegd hoe het is dat hij de zoon van God geworden is, al willen velen dat ook niet horen, hoor. Het is een veel te ingewikkeld, maar er staat er ook, hè. Vers 4, die krachtelijk gesteld is, verordineerd is, staat er eigenlijk, dat woord is het uit de Statenvertaling, die krachtelijk verordineerd, niet bewezen, verordineerd is, dat woord staat er, die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God. Hoe dan? Wel, naar de geest der heiligmaking, en als dat niet voldoende is, staat het nog een keer, uit de opstanding der doden dus. Want bij die gelegenheid werd hij tot zoon van God gesteld. Het neemt niet weg dat hij aan de andere kant wel degelijk ons voorgesteld wordt als het zaad van David. Hetgeen impliceert dat hij ooit in de toekomst nog tot zoon van David zal worden gesteld, tot definitieve erfgenaam, wanneer hij namelijk de troon van David zal opeisen in de toekomst. Vermakelijk, dat is niet helemaal het goede woord, maar ik moet toch altijd een beetje glimlachen, als dat tenminste is toegestaan, als de Heer Jezus voor Pilatus staat, dan mag je niet lachen, dat weet ik ook wel. Maar ja, dan hebben ze tegen Pilatus gezegd, hij noemt zich de koning der Joden. Weet je wel, daarna dacht Pilatus, dat wordt leuk, dan stuurde ik hem naar Herodes toe, want die heet ook zo. Maar hij stond voor Pilatus en Pilatus vroeg aan de Heer Jezus, bent u dan een koning? Of zijt gij de koning der Joden? En toen zei de Heer, nou ja, als ze koning der Joden was, dan zag het er zo niet uit, want die Joden hebben mij aan u overgeleverd, dus ik ben geen koning der Joden. Voor de zekerheid vroeg Pilatus toen, maar bent u dan een koning? Hij zei, nou, als ik koning was, had ik mijn dienstknechten geroepen en die hadden het wel voor me opgenomen. Dan hadden we nu oorlog gehad. En daarna zei hij, met een slag om de arm, heel mooi, hij zei, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En soms denk ik dat Pilatus de rest van zijn leven toch nog gedacht heeft aan die woorden. Hoezo maar nu is mijn koninkrijk niet van hier? Want daarna zijn er twee mogelijkheden. Is dat koninkrijk nu dan ergens anders wellicht? Of zal het koninkrijk in de toekomst alsnog hier zijn? En het antwoord op beide vragen is Positief. Ja, het is ergens anders. Pilatus schijnt er heel aan die kant op gegaan te zijn trouwens. Want hij heeft de rest van zijn dagen gesleten in Gallië. Maar vooruit, daar zou ik het maar niet over hebben onder de kanten. Ja, leuk vind ik dat altijd nog. Maar vooruit. Maar het koninkrijk van de Heer was inderdaad ergens anders vanaf dat tijdstip. En het was niet in Jeruzalem. En in de toekomst zal het alsnog in Jeruzalem zijn, uiteraard. In de wederkomst van Christus. Maar voor het zover was, vinden wij hem niet als koning vermeld. Hoewel hij als koning werd aangesproken, Jezus, gij zoon David, hij zelf associeerde zich niet met de naam van David zozeer, maar met die van Adam, omdat dat een veel groter koninkrijk inhoudt, uiteraard. Maar dat is allemaal nog toekomst vanzelfsprekend. En de grootheid van het koninkrijk van Salomo, waarover we dus aan de andere kant toch maar weinig weten, maar de grootheid van dat rijk, de pracht van het rijk, de heerlijkheid van dat rijk, is uiteraard een voorafschaduwing van het uiteindelijke koninkrijk van Christus. We hebben nog gelegenheid genoeg om daarover te spreken. De man heeft niet zoveel gevochten, daar was het nergens voor nodig, maar hij heeft wel veel gebouwd en veel tot stand gebracht in zijn leven. Dat weten we dus wel en dat staat wel in de Bijbel beschreven. En feitelijk, zo kennen wij de Heer Jezus Christus ook. De strijd is immers allang gestreden. Dat er nog wat strijd komt in de toekomst, ja, dat is waar. Naar menselijke maatstaven wellicht ook wat veel. Maar van Gods standpunt uit bezien en vanuit het standpunt van de Heer Jezus bezien, stelt dat feitelijk niks voor. En waar de mensheid wellicht ach en wee roept over de dingen die het aardrijk zullen overkomen, om eens een Bijbeltekst te citeren, in de toekomst, waar de mens van angst in elkaar kruipt, daar staat over de Heer dat hij onder die omstandigheden gewoon lacht. Hoezo strijd? De strijd is al lang gestreden, wordt nu gebouwd. En ook als in de toekomst alsnog een strijd gestreden wordt, gaat het niet om die strijd, maar het gaat om de bouw, daarmee de vestiging feitelijk van het koninkrijk van Christus, de zoon van David, hier op aarde, straks in zijn wederkomst uiteraard. Maar wat wij van de Heer Jezus leren hier uit zijn eigen mond, is meer dan Salomo is hier. Het leidt natuurlijk geen enkele twijfel dat degene die meer is dan Salomo hier in Matthäus 12 vers 42, dat de Heer Jezus zelf is. En het sluit aan bij de voorgaande verzen, want daar vinden we nog een verwijzing naar het Oude Testament. Dat was toen de schriftgeleerden en fariseeën, u weet wel, dat waren de religieuze leiders, ik vind dat voorlopig voldoende zo'n uitdrukking, die schriftgeleerden en fariseeën, dat waren nog de orthodoxe religieuze leiders ook, die kwamen tot de Heer en zeiden, meester, wij willen van u wel een teken zien. Ze dachten dat het kermis was, maar vooruit. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, term uit het Oude Testament feitelijk, weinig verheffend voor Israël in het algemeen en voor de Joden in het bijzonder. Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet, want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, ik moet altijd even aarzelen bij het woord walvis vanwege de vertaling natuurlijk, maar vooruit. Alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. En vergis u niet, Jona was de man die aan Nineve, populair gezegd nu maar even, het evangelie predikte, want daar komt het op neer, ongeveer. Maar dat was nadat hij was opgestaan uit de dood, dan wel uit de vis. Maar ik heb dan Jona nagevraagd en die zei, nee, ik riep uit de buik van Sheol. En dat was niet de naam van de vis, dat was gewoon het dodenrijk. Dus voor degene die denkt dat Jona leefde in de buik van de vis en daarna nog levend, terwijl op de derde dag werd uitgekotst, moet ik u zeggen, nee, het man was overleden. Dat is wat de Bijbel zegt. En daarmee is Jona een type van de Heer Jezus uiteraard. Hij riep vanuit het dodenrijk, kan niet missen. Jona, ik meen hoofdstuk 2, het gebed van Jona immers. En daarmee is een type van Christus, van de Heer Jezus, die ten derde dagen zou opstaan uit de dood, maar ook hij zou, zoals Jona, in zijn opstanding of na zijn opstanding het woord Gods bekend maken. En hier raakt men gewoonlijk de draad kwijt, omdat wij dikwijls denken dat de Heer Jezus gepredikt heeft totdat hij overleed en toen was het afgelopen, terwijl mijn Bijbel mij leert dat hij juist na zijn opstanding pas het woord Gods en daarmee de lof en eer Gods, de wijsheid Gods, heeft bekendgemaakt en dat trouwens nog steeds doet en ook zal blijven doen. Zij het dan dat hij dat doet niet in lichamelijke gedaante. Nee, hoe dan wel? Als de Heilige Geest, en dan weet u meteen wat de Heilige Geest is. Sommige dingen zijn in de Bijbel heel simpel. We hebben ze moeilijk gemaakt. En de reden daarom is ook een heel gemakkelijke. Men heeft het moeilijk gemaakt omdat men liever niet heeft dat de Heer Jezus predikt. Als die het niet doet, kunnen wij het namelijk gewoon zelf doen. En als hij zijn wijsheid niet bekend maakt, dan hebben wij de verantwoordelijkheid om onze wijsheid te ventileren enzovoorts. En dus hebben wij op aarde plaatsvervanger van Christus die af en toe iets publiceert, zal ik maar zeggen. Nou ja, de Rooms-Katholieken dan. De protestanten hebben er veel meer van die figuren, maar dat doet er nou niet toe. Ik bedoel, en daarom weet men niet wat de Heilige Geest is, want de Heilige Geest is gewoon Christus. En die maakt de wijsheid, namelijk het woord Gods, bekend en op grond van zijn prediking, om zo te zeggen. In geestelijke zin, maar niettemin op grond van zijn prediking zal men zich bekeren, was de bedoeling. En de woorden van de Heer Jezus hier mogen dan van toepassing zijn op het ongeloof van het Joodse volk in zijn dagen. Het neemt niet weg dat het tegelijkertijd profetisch is voor de dagen van Handelingen waarin de Heer is opgestaan en waarin hij bekendgemaakt wordt aan het volk, maar waarin men hem niet lieft. Nou goed. En op voorhand wordt hier gewezen op een dame vanuit de heidenen, van het heidens koningshuis, die niettemin tot geloof kwam in Salomo, wel te verstaan, maar dat het vol zit met symboliek, dat zult u begrijpen. Maar ook daar zullen we het later nog over hebben. Ga maar om het beginsel dat we Salomo in de Bijbel in de eerste plaats kennen als de grote wijze man. Begrijp je me goed, we hebben enkele hoofdstukken waarin over zijn leven verteld wordt. En zoals gezegd, daar is hij meer een ondernemer, een zakenman, een bouwer, een handelsman, dan dat hij koning is in de praktijk. Maar aan de andere kant hebben wij natuurlijk vele bladzijden in onze Bijbel, zelfs meerdere Bijbelboeken die van de hand van Salomo zijn. En wij rekenen die boeken tot de zogeheten wijsheidsliteratuur, omdat daarin de wijsheid van Salomo inderdaad gedemonstreerd wordt. Het zijn weinig populaire boeken, moet ik u zeggen, maar er zijn ook weinig mensen die het Salomo nazeggen, dat als hen gevraagd wordt, doe eens een wens, dat ze zullen zeggen, nou geef mij maar wijsheid. Die zijn er niet zoveel. En daarom zijn zijn geschriften uiteraard ook niet populair. Velen schrikken zich wezenloos als ze ermee te maken krijgen. Maar goed, we hebben prediker hier behandeld, dus vooruit, we komen er maar niet op terug. Maar zo ligt het toch dikwijls. Het is geen populaire man. En zijn wijsheid is ook zeker niet populair. En het liefst, als men dan niet ontkennen kan dat hij wijs is, dan houdt men het erop dat het zo wijs is dat wij het toch niet begrijpen kunnen. En daarmee kun je het net zo goed weer als dwaasheid beschouwen, want je gooit het in beide gevallen weg. Hebben die nog tot zover? En dus, we kennen de man gewoonlijk niet. Maar niettemin heeft hij heel wat op zijn naam staan. In de Bijbel zelf uiteraard vinden we verschillende Bijbelboeken. In elk geval het boek Spreuken wordt in het algemeen aan hem toegeschreven. Zo hij het niet helemaal geschreven heeft, dan toch wel het grootste gedeelte. En dat zijn nogal wat hoofdstukken in de Bijbel. Zeer uitgebreid boek, mag ik wel zeggen. Daarna hebben we natuurlijk de Song of Songs, noemen ze dat in het Engels. Het Hooglied, het lied bij uitstek. Ook met een profetische betekenis vanzelfsprekend. En we hebben het boek Prediker. En we hebben bovendien ook nog, dat hebben wij misschien niet, maar misschien wel, maar het bestaat in ieder geval, het heeft in ieder geval bestaan, namelijk het boek Wijsheid van Salomo. Wij rekenen tot de apocryfen, maar vooruit, dat is het misschien ook. Maar het neemt niet weg dat het een Bijbelse term is, dus zo'n boek moet er dan toch ooit ergens geweest zijn, waar en wanneer dan ook maar. Dan hebben we nog de vermelding in de Bijbel in 1 Koningen 4, dat Salomo verantwoordelijk was voor 3000, 1 Koningen 4, dat hij verantwoordelijk was voor 3000 spreuken, staat er. In 1 Koningen 4 is dat. En 1005 liederen, dat is meer dan J.D. Sumner, denk ik dan maar weer. Er staat in 1 Koningen 4, vanaf vers 29. En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten. Als u mij vraagt, is dat gewoon drie keer hetzelfde? Let vooral op de laatste uitdrukking, wijsheid en verstand kennen we. Maar het wordt enigszins toegelicht, wijd begrip des harten. In het midden latend wat het hart is, want wij hebben daar onderscheid gemaakt tussen het hoofd en wat we het hart noemen. Hoofd in de zin van het logische verstand, om zo te zeggen. Hart in de zin van wellicht emotie en geloof. Het neemt niet weg dat het in de Bijbel gewoon één en hetzelfde is. Dat verschil bestaat niet, vandaar dat de vertalers het soms ook door elkaar vertalen. Maar in ieder geval een wijd begrip van de inwendige mens is het idee. Hij kon veel vatten. Hij was een groot vat, om zo te zeggen. U weet, mensen zijn vaten en je hebt kleine vaten en grote vaten. Ze hebben kleine oren en grote oren. Dat heeft de rechter eens mee te doen. Als grote vaten zijn, moeten ze ook grote oren hebben. En misschien ook wel andersom. Moeten goed kunnen luisteren. Maar een wijd begrip des harten wil zeggen dat het was een groot vat. Gelijk zand dat aan de oever der zee is. En dat is verbazend veel. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten. En die van het oosten, dat is een van de termen, een verheffende term eigenlijk, voor de Babyloniërs. Die niet alleen omdat ze in het oosten woonden, maar die van het oosten, is een vaste term, ter aanduiding van een volk in de Bijbel. In sommige vertalingen wordt de term dus niet vertaald. Laat men het staan alsof het een naam is, van mijn part. Maar dat het over de Babyloniërs gaat, daar is men het algemeen wel over eens. Maar ze worden zo genoemd vanwege de dubbelzinnigheid van de uitdrukking. Namelijk, het oosten is niet alleen maar een windrichting, om zo te zeggen. Maar het oosten staat ook voor het begin, de oorsprong der dingen. En het idee is dat wijsheid slechts afkomstig kan zijn van de oorsprong. Heb je die? Laten we het meteen maar een beetje moeilijk maken dan. Vanavond. Nee, de mens denkt, en daar zit zijn fout gewoonlijk ook al, maar mijn zin was nog niet af, dus ik ga nu even nu opnieuw. De mens denkt dat hij tot wijsheid kan komen via zijn beschouwingen, dat wil zeggen via wat hij ziet, maar ook beschouwingen in geestelijke zin dus, namelijk hij beschouwt de dingen die hij gezien heeft in tweede instantie, men noemt dat herkauwen trouwens maar vooruit, maar hij verwerkt ze alsnog en hij construeert zich een wereldbeeld. Schreef Bertex, heb je dat artikel al uit? Uit de circulaire? Was mooi, dan kun je het nog een paar keer lezen. Kost wel tijd, maar het is de moeite waard. Maar schreef Bertex niet over de moderne wetenschappers, 100 jaar geleden dus. Hè? Over de moderne wetenschappers, die sluiten zich een paar dagen, dan wel een paar weken op in de studeerkamer. En vinden daar de wereld opnieuw uit. En komen daar naar buiten met de gewisse resultaten van de moderne wetenschap. 100% waar, want ze hebben het zelf bedacht. En dat was 100 jaar geleden zo, maar dat is nu nog zo, dat weet u. Hè? Ik zal geen namen noemen, maar het gebeurt nog steeds zo. Mensen sluiten zich op, doen het licht uit bij wijze van spreken, gaan zitten denken en dan komen ze naar buiten en zeggen, nou weet ik het, Eureka. Maar dat was nog langer geleden, Eureka. Hè? Maar goed. Maar ze maken zich hun eigen wil en zij vinden zich wijs en zo niet, dan zijn er altijd anderen die hen wijs vinden. Dat noemde ik vroeger altijd de gemiddelde HBS-broeder, maar er schijnen nog HBS'ers in leven te zijn, dus ik mag het niet meer zeggen. Maar dat noem ik dan redelijk spottend zo. Hè? Zo van, men heeft wat geleerd en men vindt die mensen nog geleerder, dus die zijn supergeleerd. Daar komt het om neer. Dan gaat het niveau van het gemiddelde middelbaar onderwijs enigszins te boven. En ze hebben zelf wat uitgedacht, hetgeen wij op school nooit mochten trouwens. Nee, maar het hele punt is dat men komt tot wijsheid in werkelijkheid alleen niet door zelf de wereld om ons heen te bezien, te beschouwen en de losse stukjes aan elkaar te proberen te leggen en dan een heel eind te komen. Men komt tot wijsheid simpelweg door te luisteren naar wat van de oorsprong komt. Kortom, door te luisteren naar het woord Gods. Dat men daar niet bij zou moeten nadenken wil ik niet zeggen, integendeel. Maar het punt is gewoon dat de beginselen der dingen, dat wil zeggen het fundament waarop eventueel gebouwd zou moeten of kunnen worden, dat fundament dat leggen wij niet zelf, dat kunnen wij ook niet zelf leggen. Het was Johannes, hoe zei Johannes het ook alweer? Kijk of ik hem zo snel kan vinden. Die zei, wij hebben van God het verstand gekregen. Even kijken, ik meen dat het 1 Johannes was. Ja, in Johannes 5, gewoon de laatste verse van de eerste Johannesbrief. In Johannes 5, vers 19, wij weten, want we weten wel dat hoor. Wij weten dat wij uit God zijn, wij die geloven, wij weten dat. Wij weten trouwens een heleboel meer. De uitdrukking komt in dit verband ook nogal eens voor in de Bijbel. Hè? Wij weten, op grond van het woord van God, dat wij uit God zijn. En we weten ook dat de gehele wereld ligt in het boze. Niks om ons zorgen over te maken, want het is al heel lang zo vooruit. Dat is de normale situatie. De hele wereld ligt in het boze. Ik had het vertaald met in de boze. Want het is iemand uiteindelijk. Hè? En dan in vers 20. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is. Inmiddels. En heeft ons het verstand gegeven, de Zoon van God, dus heeft ons het verstand gegeven, dat wil zeggen, dat is het doel, had ik op dat kunnen zijn, opdat wij de waarachtige kennen. En de waarachtige is eigenlijk hetzelfde als de waarheid, maar nu de waarheid uitgedrukt in een persoon, in iemand dus. En dan heet het de waarachtige. Je zou het ook kunnen lezen als hij die de waarheid is. Omdat wij hem die de waarheid is, kennen. Hij heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. Want het verstand heeft volgens de Bijbel in de eerste plaats de functie van een ontvanginstallatie. Wij zijn, doordat wij verstand hebben gekregen, in staat om te weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Of nog beter, wij zijn daardoor in staat om de waarachtige te kennen. Dat zoveel mensen beweren dat dat juist niet kan. En dat een mens God niet kan kennen. Dat is weer zijn eigen beschouwing. Hij had zich weer opgesloten. Nou, in de meeste gevallen praat hij het gewoon een ander na hoor. Maar bij wijze van spreken, hij had zich weer opgesloten. Hij heeft erover nagedacht. En heeft gedacht, wij als mensen zijn niet in staat om te kunnen komen tot bevatting van wie God is. Nee. Men had net zo goed kunnen zeggen, wij kunnen God niet uitvinden. Wij kennen het begrip, wij erkennen het begrip, wij kunnen het begrip wellicht definiëren, al ontstaat er dan meteen een proefschrift uiteraard, maar vooruit, maar wie hij is enzovoort, dat kunnen wij niet weten. Nee, waarom? Dat kunnen wij wel weten, maar men gebruikt het verstand verkeerd. Je moet niet beginnen uit niets te redeneren, dat kan ook helemaal niet. Dat is alleen maar dommigheid. Men zou die ontvangstinstallatie aanzetten. En in ieder geval, dit is wat Johannes erover zegt. God heeft ons het verstand gegeven. Beter nog, de Zoon van God heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. Eigenlijk is het een uitspraak alleen over de nieuwtestamentische situatie. Ik hoop dat u dat begrijpt. De Zoon van God is gekomen. Wanneer dan? Nou, op zijn vroegste. Nee, ik zal niet zeggen op zijn vroegste. Ik zal zeggen officieel. Officieel bij zijn opstanding uit de dood, want toen werd hij tot Zoon van God gesteld en ook als zodanig openlijk gepredikt. Dat was daarvoor allebei niet zo namelijk. Hij was niet als Zoon van God gesteld. En voor zover hij Zoon van God genoemd wordt, zei de Heer Jezus zelf daarover, denk erom dat je je mond erover houdt, totdat de Zoon des Mensen, leuk heet, Zoon des Mensen, ze zeiden Zoon van God, Zoon des Mensen uit de dood zal zijn opgestaan. Sindsdien is de Zoon van God gekomen, dat was dus niet met kerstfeest, maar bij het paasfeest, om zo te zeggen. En sindsdien wordt de geest God, de geest van Christus, kortom Christus zelf, gegeven aan een ieder die gelooft. En zegt 1 Korinthe 3, zoek hem maar weer even snel op. 1 Korinthe hoofdstuk 3. Vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, die in het boze, de boze ligt, weet u wel. Ik zei 3, maar het is 1 Korinthe 2, sorry. Maar dat wist u wel, hè? Toch. 1 Korinthe 2, vers 12. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, die immers in de boze ligt. De geest van de wereld is dus in de praktijk ook gewoon de geest van de antichrist. Ook terug te vinden in de eerste Johannesbrief. Maar dat even terzijde. We hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, dat wil zeggen van God afkomstig is, opdat wij zouden weten, opdat wij zouden weten, niet vermoeden of iets dergelijks, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Zie je? En daarvan staat dan in vers 14, maar de natuurlijke, de mens die in ziel is, staat er eigenlijk, de zielijke mens, de natuurlijke mens, vers 14, grijpt, vangt, ontvangt, begrijpt, bevat. Grijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. En de werking van het vleeselijke verstand staat het ontvangen van deze geestelijke dingen dus in de praktijk in de weg. Als wij met ons verstand, ons natuurlijke verstand en onze menselijke redeneringen bezig zijn om de wereld te doorvorsen, om zo te zeggen, dan betekent het gewoon dat de ontvangstinstallatie uitstaat. Hij staat op zender, zeg ik dan meestal, Want voor sommigen is dat dan duidelijk, maar dan ontvang je dus helemaal niks. Dat schiet echt niet op. En men zal leren dat verstand op de goede wijze te gebruiken. En wij als gelovigen uiteraard helemaal. Omdat die specifiek gesproken wordt over de Heilige Geest, zoals die dan genoemd wordt, die wij hebben ontvangen. Opdat we inderdaad deze dingen zouden weten. Hetgeen ons onderscheidt van de wereld als zodanig, van de wereld in het algemeen, wordt glashard gezegd dat die in duisternis is. Nou ja, in zekere zin altijd al was, maar in ieder geval in duisternis is achtergelaten toen hij, die het licht der wereld was, uit de wereld verdween. Dat is de algemene strekking van heel het Johannesevangelie. Dat zeg ik omdat ik anders een vers moet noemen. Maar er zijn er zoveel in het Johannesevangelie die dat samenvatten. En eigenlijk gaat het hele Johannesevangelie daarover. Het licht was in de wereld. Hij is het licht der wereld. Hij was het licht der wereld. Maar de duisternis heeft het zelf niet gegrepen. Dat was Johannes 1 geloof ik zelfs al, waar die uitdrukking staat. En vervolgens wordt er gezegd dat de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Want de werken waren boos. Men heeft dan liever dat het niet al te licht is. Dan kan je het niet allemaal zien. Enzovoorts. En het resultaat is dat de wereld in duisternis is achtergebleven. En daarna zingen wij en vol enthousiasme. Ik wandel in het licht met Jezus. Wij wel. Maar dat is niet de situatie van de wereld. In dat verschil. Dat is kenmerken voor onze tijd. In overeenstemming overigens met de wil van God. Begrijpt u dat ook vooral goed? Het is Gods bedoeling dat de wereld in duisternis is. Het is Gods bedoeling dat wij als gelovigen in het licht wandelen. Van hem die licht is en die met zijn licht in onze harten geschenen heeft. 2 Korinthe 4 vers 4 en zo verder. Dat is de zwart-witte variant, dus de Bijbelse. En in de praktijk, in de praktische toepassing krijg je altijd de grijze variant, zeg ik. Naarmate wij geloven ontvangen wij licht en zouden wij in dat licht wandelen. En andersom, naarmate wij in het licht wandelen geeft hij ons ook meer licht enzovoorts. Maar naarmate wij, hoewel wij wellicht kinderen God zijn, niet in het licht willen wandelen, blijven wij ook in duisternis. Als we toch niet van plan zijn om van het licht gebruik te maken voor onze wandel, zal het in onze harten toch ook duister blijven. En in het hart van veel gelovigen is het dus in de praktijk nog steeds meer duisternis dan licht. Omdat men dat vleeselijke verstand gebruikt, hè? Toch of niet? Mag ik het even zeggen, een dagje na de verkiezingen? Heb je niet gevolgd, hè? Ik ook niet, hoor. Maar even een dagje na de verkiezingen. CDA, grootste partij, christelijke partij. Dat geloof je toch zelf niet? Hoeveel procent van Nederland is christelijk? Hoeveel procent hier in Nederland gelooft in de Heer Jezus Christus? Hoe kan je dan een grootste politieke partij hebben die zich christelijk noemt? Dat kan toch helemaal niet? Begrijp me goed, ik vind het zo'n slechte uitslag eigenlijk nog niet. Maar dat is naar de mens gesproken uiteraard. Want voor de rest, wij als gelovigen zijn daar niet al te zeer van afhankelijk. Als men een beetje rustig blijft in het land, zegt Paulus, dan is dat goed. En voor zover wij bidden voor de overheid, zou het zijn niet opdat het goed gaat met het land, maar opdat wij, staat er 1 Timotheüs 2, opdat wij, dat zijn zij niet hoor, opdat wij een gerust en stil leven zouden leiden. Dus... Verder maakt het me niet zoveel uit, maar ik blijf het een belachelijke vertoning vinden dus. Hè? En ik dacht dat socialisme op zijn retour was en het wordt de tweede partij van het land. Ik begrijp van die dingen nooit wat. Maar goed. En daarna denk ik, nou misschien komt dat omdat ik dan misschien toch het vleeselijke verstand niet al te zeer gebruik. Laten we maar bij geestelijk verstand houden. Wij zouden komen namelijk tot kennis van Christus en tot kennis van het woord Gods. Dat is wat ons wordt voorgehouden. Zie. En voor de rest zal de Heer zorgen, want dat heeft hij zelf beloofd. We zouden zoeken de dingen die boven zijn, we zouden zijn koninkrijk zoeken. En voor de rest komt het dan met ons goed, omdat hij ons dan alles geeft wat wij nodig hebben. En wat het koninkrijk betreft, met excuses aan Oranje dan maar, met enig voorbehoud en met alle respect. Maar er komt een ander koninkrijk, namelijk wel van een leeuw, maar niet die van Oranje Nassau. Toch? Maar die van, weet u toch, wie zou het heilsplan Gods volvoeren? Wie zou er op de troon zitten? Wie zou het boek met de 7 zegelen openen? De leeuw, de stam van Juda, is het antwoord. Waarna een uitgebreide beschrijving volgt. En dan vind je van de leeuw weinig meer terug. Maar niettemin, zo heet hij, de leeuw, de stam van Juda. De aardigheid is dat wij weten dat dezelfde uitdrukking, de leeuw, de stam van Juda, sinds mensenheugenis van toepassing gebracht wordt op Salomo. Die ken u toch, hè? De historische aanduiding. Wij hadden vroeger trouwens nog zo'n figuur In, wat was het, Ethiopië heette het toen, hè? Keizer Haile Selassie. Die beweerde dat hij van Salomo afstamde en dus droeg hij de titel Leeuw uit de stam van Juda. De enige, de aardigheid van dat soort kreten is niet dat ze waar zijn of niet waar zijn, maar de aardigheid van dat soort kreten is dat er dan toch in vastgelegd is, historisch gedurende talloze eeuwen, dat het een titel is van Salomo. Waarom zou Haile Selassie hem anders claimen? Ik bedoel, ook al vinden we de term in de Bijbel zo niet toegepast, dan nog is het aardig dat buiten de Bijbel deze dingen zijn vastgelegd. Net zo goed als die dingen omtrent het zegel van Salomo. Kent u dat ook? Zegel van Salomo? Nee? Gewoon de Davidster, ja. Maar zo, we noemen het meestal de Davidster. Maar het is ook bekend, zeker bekend, als het zegel van Salomo. Ja, dat staat allemaal niet in de Bijbel. Maar wel in buitenbijbelse tradities ligt dat voor zo lang vast als we maar kunnen nagaan. Sinds er historische tijden zijn, ik bedoel, sinds er wat opgeschreven is, is het inderdaad terug te volgen. En dus houden we het er maar op. Natuurlijk is het een Kabbalah-symbool. Maar dat, kan ik, dat zeg ik met enthousiasme. Hoewel ik niks op heb met de Kabbalah als zodanig, maar ik zeg het met enthousiasme. Want het is natuurlijk andersom, hè. Alle symbolen die er zijn, zijn uiteraard in de Kabbalah samengebracht. En worden daar verklaard of toegepast of gebruikt of misbruikt. Dat soort waardeoordeel zal ik er nou niet aan geven. Maar natuurlijk komt het in de Kabbalah voor. In ieder geval omdat het Joodse traditie is en de meest voor de hand liggende Joodse symbolen hebben daar nu natuurlijk een plaats in. Maar ook een, laat ik zeggen, een driehoek, een vierkant, een vijfkant, dan wel vijfpuntige ster. En dus een zeskant en een zespuntige ster, en een zevenkant en een zevenpuntige ster. Dat komen allemaal, achtpuntig trouwens ook, komen allemaal in de Kabbalah voor. En zo verder. Dus dat zegt op zich niks. En sommigen gebruiken het negatief. En sommigen gebruiken het positief. En sommigen kennen alleen de negatieve kant. U weet, een groot deel van de mensheid is paranoïde. En dus logischerwijze een groot deel van de christenen ook. Dat is die van J.D. Sumner. If you are an idiot and you are saved, then you are a saved idiot. Is er nog niks veranderd. Ik moet het een octaaf lager zeggen, om in stijl te blijven, maar ik vond het een pracht van een uitspraak, want zo is dat natuurlijk ook. Er verandert niet zoveel fundamenteel. Hè? Maar goed, veel mensen zijn paranoïde, dat wil zeggen, zij voelen zich bedreigd, laat ik het zo zeggen. Dat komt uit hun eigen zwakheid voort, en dat is terecht. Maar vooruit, had ik beter niet kunnen zeggen, want ik krijg nog meer paranoïde mensen erbij. Maar goed, die voelen zich bedreigd. En in het christendom drukt zich dat uit, in zogenaamde evangelische kring zeker, drukt zich dat uit in dat je een flinke categorie van de zogeheten evangelische christenen hebben die zich bedreigd voelen hier op aarde. Waardoor? Nou ja, logischerwijze door de antichrist of zoiets. En als die dus het getal 666 ergens zien staan, krijgen ze de zenuwen. En schrijven ze boeken over om ons ervoor te waarschuwen. Voor het internet ook, want het begint altijd met www, weet je wel. Als je dat in, weet je wel. Www, ja. En als je dat in het Hebreeuws opschrijft, dan moet je moeite voor doen. Maar dan schrijf je dus drie keer een zes achter elkaar. En dus is het van de duivel. Ik ben niet paranoïde, ik heb daar geen last van. Zelden, laat ik dat zo zeggen. Tenzij mijn vrouw achter me aan zit natuurlijk. Maar vooruit. Maar, ik zei het toch zelden. Maar goed, ik heb daar geen last van, dus als ik het 666 tegenkom, denk ik, dat waren de inkomsten van Salomo. En dat denk ik niet aan de antichrist, hoor. Hè? Salomo, 666. Hè? Nou goed, en 6 is men dan dus ook bang voor, en voor een zespuntige ster dus ook. Het wordt dan beschouwd als een teken van de duivel of zo, of van de mens, maar dat is dan weer de antichrist. Bij mij niet. Ik heb één mens. De mens is gewoon Christus, is de zoon des mensen. Ik heb met dat soort dingen helemaal geen probleem. En dat 5 staat voor verborgene dingen en de 5-puntige ster ook. En dat het dus inderdaad een uitbeelding kan zijn van de geest van de antichrist die nu al is in de wereld. Dat is inderdaad waar. Dat is ook bijbels aantoonbaar dat dat zo is. Maar evengoed is bijbels aantoonbaar dat diezelfde 5 dus ook een uitbeelding is van die onzienlijke of geestelijke krachten van godskant. En dus ook een uitbeelding is van de kracht van de Heilige Geest. Het is maar waar je voor kiest. Nou ja, en zo is het nou helemaal in het leven van de mens. Hij moet een keuze maken. En wij kiezen gewoon. Fundamenteel voor het woord Gods en daarmee voor de Heer Jezus Christus. Maar het heeft de consequenties in de rest van ons leven. Bovendien, ja, ik geloof dat er zulke boze machten zijn. Ik geloof dat misschien meer dan één van u. Dus dat is misschien niet zo. Maar geloof mij, ik heb er nog wel eens mee van doen, helaas. Zeker weten. Maar wij geloven niet in afgoden. Dat wil zeggen, wij geloven dat ze bestaan. Wij geloven dat ze werken. Het is ook makkelijk aanwijsbaar. Er is niks moeilijks aan. Soms denk ik, het is makkelijker om het werk van de duivel aan te wijzen. In de wereld zeker, want die werkt daar in heel de wereld niet aan. Het is makkelijker om het werk van de duivel aan te wijzen dan het werk Gods. Maar niettemin zegt de apostel Paulus, er zijn geen afgoden. En dat is het eerste. En omdat die Corinthiërs een geweten hadden, een gewoonte hadden des afgods tot dan toe, staat er, zegt hij, nou ja, er zijn er die zo genoemd worden. Zegt hij, maar wij weten dat een afgod niets is in deze wereld. Wij rekenen er niet mee, wij erkennen ze niet, wij negeren ze en daarmee basta. En dat is het beste wat je ermee kunt doen. Zie. En dus met al die vreemde symbolen, bokken met, laat maar zitten. Die man met bokspoten weet u wel, Bafel. Het is ook allemaal uit de Kabbalah. Ik lig in die wakker van, ik heb er niks mee van doen, ik herken dat niet. En dan blijft het dan bij. En voor zover het gevaarlijk is, moet ik u zeggen, is het alleen gevaarlijk wanneer men ze daarop richt ten koste van de Heer. En ten koste van het werk des Heeren in onze levens. En daar gaat het maar om. Zie? Maar David stel, om daarop terug te komen, het zegel van Salomo wordt het ook genoemd, is inderdaad het getal 6. Het is een zespuntige ster, dan wel een regelmatige zeshoek, dat kan ook nog. Maar het is een 6 en daarmee de aanduiding van de mens. En dat is zo negatief helemaal niet, want daarmee is de aanduiding ook van de Heer Jezus Christus. Hij is de mens, de zoon van Adam enzovoorts. En het is zelfs redelijk aantoonbaar dat het getal in de Bijbel ook rechtstreeks in verband gebracht wordt met het tegenwoordige hoge priesterlijke werk van Christus als de zoon des mensen enzovoorts. Dat er iemand anders is die graag die plaats inneemt en dus het logo zelfs jat, ja, dat is zo, ja. Maar zo wat. Maar goed, daar ging het me nou niet om. Waar het me nou om gaat, is dat het oude beginselen zijn. Die weliswaar niet zozeer vastliggen in de Bijbel, ook niet in strijd zijn met de Bijbel, maar die vastliggen daar buitenom. Maar we hebben van doen inderdaad met die doorgaande lijn van Adam via Abraham en via David en de Salomo tot Christus. En waar Salomo de aanvankelijke zoon is van David en hem opvolgt op de troon, is hij natuurlijk het voor de hand liggende type van de Heer Jezus Christus, de uiteindelijke, de laatste zoon van David. Je kunt ook zeggen, Salomo was de eerste zoon van David op de troon en Christus is de laatste. En de eerste is een beeld van de laatste. De eerste is een voorbeeld van degene die komen zou, om een Bijbeltekst uit zijn verband te rukken. Daarna heb ik er nog één voor u. Je had in het Oude Testament Aaron, de hoge priester, en daarna zijn zoon Eleazar, die hem met groot nadruk opvolgt, maar Eleazar kennen we, de naam kennen we tot in het Nieuwe Testament in het Grieks aan toe, daar heet hij dan Lazarus, maar is daar inderdaad nog steeds de uitbeelding van de uiteindelijke opvolger van Aaron. Het is dus niet zoon van Aaron in de zin van afstamming, maar je zou van Christus kunnen zeggen dat hij zoon van Aaron is in de zin van opvolging, dat klopt wel. Er wordt een einde gemaakt aan het Oud-Testamentische priesterschap. En met Christus wordt een begin gemaakt aan het Nieuwe Testamentische in plaats daarvan. En de eerste opvolger van Aaron is dus een beeld van de laatste opvolger van Aaron. Kortom, Lazarus staat gelijk aan Melchizedek. Zo lopen die dingen in de Bijbel nou één keer. Maar goed, waar ik vandaag maar in ieder geval bij stil wil staan, is bij dit verschijnsel dat we met veel grotere nadruk Salomo kennen als die wijze man, dan dat we hem kennen als de koning van Israël. Hoewel die hoofdstukken die zijn koningschap beschrijven natuurlijk geen twijfel laten bestaan over zijn heerlijkheid en de grootte van zijn koninkrijk, zowel geografisch als ook wat de rijkdom ervan betreft. Maar in de eerste plaats gaat het om zijn wijsheid. En die drukt zich ongetwijfeld ook uit in de rest van zijn koningschap. Maar daarover lazen wij al het een en ander in 1 Koningen 4, daar ga ik naar terug. Want dan lazen wij vers 30, de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten. En toen verdwaalde ik wat, want in de uitdrukking die van het oosten wordt dus gezegd de Babyloniërs gewoon. Maar met deze vreemde uitdrukking, want er zijn natuurlijk andere namen voor. De Galdeën had ook gekund, die van Babel had ook gekund. Maar met deze uitdrukking wordt meteen gewezen op de oorsprong van een wijsheid. Een wijsheid die namelijk afkomstig is van God zelf. Begrijpt u me goed? Ik heb niet zo'n heel hoge pet op van de wijsheid van die Babyloniërs, maar de Bijbel wel. En dus had ik het ook moeten hebben eigenlijk. En dat is zo niet omdat die Babyloniërs nou zulke trouwe gelovigen waren, om zo te zeggen, maar wel omdat de kennis die ze hadden in de eerste plaats een, laten we zeggen, religieuze, dan wel filosofische, dan wel gewoon geestelijke wijsheid was. Maar dat is ook echte wijsheid. En die wijsheid was niet alleen die ze zelf hadden uitgevonden, maar die van oudsher blijkbaar was overgeleverd vanaf Adam. Die gedachte is weliswaar vooral populair in wat wij vroeger noemden vrijzinnige kring. Dus een woord heeft zijn betekenis verloren omdat bijna allen die zich christen noemen in die categorie vallen, dus dan betekent het weinig meer. Maar men leert dan dat Bijbelse waarheid, Bijbelse geschriften, Bijbelse overlevering feitelijk afkomstig is uit Babel. Dat is tot op zekere hoogte juist, omdat nou eenmaal het Jodendom, niet de Bijbel, maar het Jodendom uitgevonden is, hoe zeg je zoiets, opgericht is, ontdekt is, ontwikkeld is, uitgevonden is gewoon in Babel. En daar dus ook in Babel heeft men in het algemeen de Bijbelse boeken, zoals we die nu kennen, ook van het Oude Testament bijeen verzameld. En men zal het later ook nog gedaan hebben, in de dagen na de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Maar de wijsheid van Babel als zodanig is gewoon de rechtstreeks erfenis van Adam. Weten ze, Adam, Zet, Enos, Kenan, Mahalal, El enzovoorts. En daarna kom je terecht bij uiteraard Noach en zijn familie. En hun verzamelde wijsheid is weer doorgebracht, overgeleverd aan wat daarna volgde. Inclusief, zeg ik altijd, de kleine tabletjes die me zullen ook wel in de ark gelegen hebben. Misschien, dat hoeft niet hoor. Want die kun je ook gewoon laten liggen, er komt water overheen. Na een jaar is het water weg, liggen die kleitebeurten er nog. Dat kan ook, hè. Maar vooruit. Maar via Noach enzovoort, zo overgeleverd aan Abraham en de familie doorgegeven enzovoort. Maar de normale doorgaande lijn van menselijk weten, die begint natuurlijk bij Adam en loopt zo voort in Babel. Tot voor kort had men er geen twijfel over dat Babylonië, Mesopotamië of hoe men heet mag, de bakermat, u weet wat een bakermat is. Ongeveer. Goed. De bakermat is, de moederschoot mag je ook zeggen, maar vooruit, niet dat het hetzelfde is, maar overdrachtelijk wel. Een soort moederschoot is van de mensheid als zodanig. Later heeft men uitgevonden dat het toch weer niet zo is. Maar neem je van mij aan, voor zover het gaat om de, wat ik dan zou moeten noemen, de tegenwoordige menselijke beschaving. Wat het ook voorstelt en wat men er ook onder zou verstaan. Die tegenwoordige beschaving van de mensheid komt inderdaad uit Babel. En zelfs de mensen zelf komen uit Babel. Daarna heeft men ontdekt dat nog veel langer geleden mensen woonden in Afrika en weet je veel waar. Dat geloof ik ook wel, dat wil ik best aannemen. Niet dat me dat iets uitmaakt. Dus wat zeg ik, geloven, dat is een te sterk woord. Als men zegt dat het zo is, ben ik niet geneigd om het tegen te spreken. Waarom zou ik? Het zou best kunnen. Maar het is in ieder geval niet de bakermat van de adamitische mensheid, als u mijn drift begrijpt, mijn gevoel opvat. Adamitische mensheid komt nog eenmaal uit Babel en daar blijft het dan ook bij. En als je de meest oorspronkelijke kennis van de mensheid zoekt, moet je het zo terugvinden. Ik heb daar geen behoefte aan. Wij krijgen het via de Bijbel aangereikt en daarmee is het ook veel betrouwbaarder. Maar als je naast de Bijbel dan ergens zou zoeken naar wijsheid, zou je het moeten zoeken inderdaad in Babel. Noem eens de op één na wijste man uit de Oud-Testamentische geschiedenis, uit de geschiedenis van voor de Heer Jezus dus. Bijbelse geschiedenis. Eén deur verder. Nou jongens. Hé? Ik dacht dat het algemeen bekend was, maar dit is dus niet zo. De op één na wijste man van heel het Oude Testament. Ik dacht Daniel. Nou raak ik in verlegenheid, want nou moet ik het aantonen uit de schrift. Dat kan ik zo gauw niet, maar ik dacht dat het algemeen bekend was. Dus Daniel. Die wijze man, die van God wijsheid ontving, die wijzer was dan al enzovoorts. Daarna kun je nog discussiëren, was het misschien niet toch Mozes, want die was wijzer dan al de wijzer van Egypte enzovoorts. En ze worden ook in dat verband ergens, maar ik weet niet helemaal over waar, worden ze ergens in één adem genoemd. Maar ik dacht dat we dat wisten, maar vooruit. Maar misschien zit ik er ook naartoe. Maar ik dacht Daniel, in Babel dus. En bij al die wijsheid van de Babyloniërs en van die van het oosten was er één die inderdaad wijzer was of groter was dan de wijsheid van al die van het oosten in zijn dagen. En dat was inderdaad dus Daniel. Die verhalen kent u toch? De koning moest van alles weten en niemand kon hem helpen. En toen haalden ze Daniel maar weer van zijn bed. Enzovoorts. En hoe kwam hij aan die wijsheid? Dat zei hij er ook bij. Hij zei, heb ik van die God die nou eenmaal verborgenheden openbaar. Die geeft wijsheid. En dat is dus de goede bron. Maar wat ik me wilde zeggen was, die man die zat ook inderdaad in Babel. En daar hoort de wijsheid der wereld ook feitelijk thuis. Wij kennen trouwens in het Oude Testament nog iemand die geacht werd heel wijs te zijn. Maar dat was niet de mens. Hoewel hij genoemd wordt de koning van Tyrus. Oh, die is moeilijker. Dat is Ezechiël 28. Die overdekkende cherub. Waarna we zeggen dat is de duivel zelf. Uitgedrukt in de slang die lichtstiger was dan al het gedierte des velds. Dat lijkt me ook een duidelijke. Maar die wijsheid, vol van wijsheid was hij enzovoorts. Hè? Die figuur. Maar die figuur, die daar genoemd wordt koning van Tyrus in Ezechiël 28, komen wij in laatste instantie tegen als koning van een andere stad op aarde. Babel, alsnog. En dus die van het oosten. Want zo gaat het met de menselijke wijsheid. Hè? Nou goed, het maakt de mens tot God. Daar komt het ongeveer neer, stelt de mens in de plaats van God, feitelijk. Maar men zou die wijsheid van die Babyloniërs niet onderschatten. En die van de Egyptenaren trouwens ook niet. Dat is het tweede deel van vers 30. Wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten. En dan alle wijsheid der Egyptenaren. Die uitdrukking die kennen we inderdaad uit de geschiedenis van Mozes. Dat Mozes die werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren enzovoorts. Maar hij was kennelijk toch wijzer dan de wijzen van Egypte. Want hij diende de Heer. In elk geval. Maar het zijn de twee bronnen van wijsheid. De een is Babel, de ander is Egypte. Daarna, nou ja, het heeft niet zoveel zin om erop in te gaan. Maar als u mij vraagt, en ik doe me net of dat zo is. Als u mij vraagt, ik denk dat zowel Egypte als Babel al een rol speelden in de geschiedenis van de aarde voor Adam. Ik bedoel, voor de zeven dagen van Genesis 1. Zelfs voordat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. En dat er plaatsen zijn uit die oude schepping. Daar heb ik zo mijn redenen voor. Bijbelse, hoewel dat hoofdzakelijk symbolische zijn, maar dan niettemin toch Bijbelse argumenten. Maar ook, ook los daarvan, ook als ze voor wat ze waard zijn dan, archeologische argumenten. Maar goed, laat me zitten, doet weinig ter zake. Maar het is dus de wijsheid van de wereld als zodanig. En u zou ook bedenken dat de wijsheid van de mensheid, van de natuurlijke mens, voor één deel maar. Ik weet niet hoe groot het deel is, maar voor een deel is overgeleverd vanaf Adam, voor een ander deel gewoon afkomstig is van voor Adam, namelijk van die demonen uiteraard. Want die zijn van voor Adam en die kunnen dus ook het een en ander doorgeven. Maar dan wijst zij het altijd in een wat betrekkelijker betekenis van de term uiteraard. Niet de hoogste wijsheid, maar waar het gaat om deze wereld. En waar je in deze wereld wijsheid nodig hebt in de strijd om het bestaan en dat soort dingen meer. En in de politieke wereld uiteraard, in de economische wereld. Nou goed, dat wordt langs die route wel overgeleverd. Alleen die wijsheid houdt geen rekening met een God in de hemel die vloekt, die vervloekt wie hij wil en die zegent wie hij wil. En het lijkt mij dat je daar in de eerste plaats rekening mee zou houden. Dat lijkt me handiger. Dat is ook makkelijker ook trouwens. Nee, daar ben ik van overtuigd. Leven uit geloof is uiteindelijk veel makkelijker dan leven volgens de beginselen van deze wereld. Goede vertrouwen op de Heer stellen. In alle oprechtheid, met alles wat erbij komt kijken. Het gaat heus niet buiten het verstand om. Integendeel, maar het is veel makkelijker. God geeft. En het is ook logisch ook, waar wij hem dienen, zou hij voor ons zorgen. En waar wij hem niet dienen, ja, daar moeten wij voor onszelf zorgen. Wij mensen. En dus ook de mensheid als zodanig. Die heb je toch, hè? Ja. Nou goed. Vers 31. Hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Ezrahiet en Heman en Galsol en Darda, de zonen van Mahol. Dat waren zeker de filosofen van die dagen. Ik ken ze niet. Ja, dat heb ik ook als bedtekst lezen. Die noemt dan ook een hele rij van namen van filosofen uit zijn dagen, denk ik, wie het ook zijn. Wij zijn ze inmiddels vergeten, dus bedtekst heeft toch gelijk. Betekent niks. En deze mensen ken ik ook niet. En zijn naam, die van Salomo, was onder alle heidenen rondom. Daar werd de wereld beroemd mee. En hij sprak 3000 spreuken. Spreuken, voor alle duidelijkheid, zijn niet alleen maar die korte zinnetjes, zoals je die in grote veelheid tegenkomt in het boek dat zo heet, Spreuken. Maar de term spreuk betekent ook zoveel als analogieën, gelijkenissen enzovoorts. Dat wil zeggen, het zijn niet maar korte spreuken, maar het kunnen ook langere uiteenzettingen zijn, net zo goed. Maar 3000 spreuken, daartoe waren zijn liederen 1005... waarbij gezegd wil zijn dat liederen ook geacht worden wijsheid vast te leggen, de uitdrukking te zijn van wijsheid. Alleen ze worden op een hoger niveau geplaatst, zodat ze deel uitmaken van de muziek, zal ik maar zeggen. Dan in vers 33, hij sprak ook van de bomen, van de cederboom af die op de Libanon is, tot de hyssop die aan de wand uit was, van de hele grote bomen tot de hele kleine plantjes, was het idee. Commentatoren hebben vaak moeite met deze verse. Sommigen beschouwen het alsof er staat dat hij met de bomen en met de dieren sprak. Dus kom je nogal eens in kinderbijbels tegen. Echt waar. Zo verklaart men deze verse, men denkt dat het staat. Sprak ik per slot, ik praat ook met mijn kat. En beest weer met mij. Dus, maar daar zal het wel niet over gaan, mag ik aannemen. Dus ik hou het toch maar bij deze vertaling. Hij sprak daarvan, daarover. Want het moet dan toch duidelijk zijn dat al deze onderdelen van de schepping, al deze schepselen, wel degelijk een boodschap hebben. Mij spreekt de blommen een taal, was hij zo? Guido van Zelle, ja, het was in Belg, dus ik heb het niet helemaal goed begrepen, maar dat even terzijde. Maar in ieder geval van oudsher heeft men dat wel degelijk geweten, dat hoe dan ook alle onderdelen van de schepping, alle schepselen, toch op een of andere wijze iets uitdrukken van de schepper. Het is geen populair onderwerp en ook in de loop der eeuwen misbruikt onderwerp en wij zijn het tegenwoordig helemaal kwijt. Maar Salomo schijnt ervan geweten te hebben en ook over gesproken te hebben. Geschreven iets minder, denk ik, maar gesproken in elk geval. En van alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen, en van alle koningen der aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden. Dat wil zeggen, sommigen hadden erover gehoord en sommigen kwamen er rechtstreeks naar luisteren. Dat laatste is natuurlijk veel belangrijker. Het is aan de ene kant de beschrijving van hoe het in het verleden was. Aan de andere kant is profetisch, omdat er een tijd komt waarin heel de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk wateren de bodem der zee bedekken. En ongetwijfeld is dat omdat de koningen der aarde, of hoe ze maar genoemd worden, zullen luisteren naar het woord van degene die meer is dan Salomo. Straks in de toekomst, dus wat dat betreft staat de aarde nog wat te wachten. Van Salomo lezen wij in 1 Koningen 3 dat de Heer hem in een droom des nachts verscheen en zei: begeer wat ik u geven zal. Dus 1 Koningen 3 vers 5, we hebben het er later wel uitgebreider over. Begeer wat ik u geven zal. En Salomo zegt uiteindelijk in vers 9: geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? En de Heer gaf hem dat en nog veel meer. Ook de dingen die hij niet gevraagd had, kennelijk. Dat staat er allemaal bij. En dat is inderdaad wat men zou wensen. Ik denk wel eens, op het moment dat Salomo zegt, als ik dan wat begeren mag, geef mij wijsheid. Dan denk ik, op het moment dat hij dat zegt, heeft hij het al niet meer nodig. Want is, de vraag zelf, de wens zelf, is op zich al het toppunt van wijsheid eigenlijk, naar Bijbelse maatstaven zeker. Maar neem niet weg dat men dat van God zou begeren. En dat is de enige bron van wijsheid, daar gaat het eigenlijk om. Als men dan wijsheid zou hebben, wel, er is maar één plaats waar je dat halen kunt. Als je onderwezen moet worden, dan zou je moeten onderwezen worden door hem die de waarheid is, uiteraard. Want hoe dan ook, ik weet wel, wijsheid is een betrekkelijk begrip. Wij kennen in het Nederlands de vaste uitdrukking: wat is waarheid? Die hebben we aangereikt gekregen door Pilatus. Dat was een politicus. Die zei: wat is waarheid? En eigenlijk betekent het: ik wil niet weten wat de waarheid is. En als je het heel serieus meende, dan meende hij zoals voor velen vandaag: er bestaat geen waarheid. Waarheid is een betrekkelijk begrip. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Dat laatste is bijna goed. Het had moeten zijn, iedereen heeft zijn eigen leugen. Als men niet gelooft dat waarheid bestaat, dan heeft iedereen zijn eigen leugen. Daar komt het neer. Maar de andere uitdrukking is, wat is wijsheid? Toch? Ook een vaste Nederlandse term. Wat is wijsheid? Wat moet je nu doen? Wat is wijsheid? En het probleem is dat men wijsheid in het algemeen geneigd is in verband te brengen, niet met waarheid, maar met praktische levensomstandigheden. Wijsheid om te kunnen weten of je linksaf of rechtsaf moet, zal ik maar zeggen. En ik bedoel het nou niet in verband met de verkiezingen, broeder. Nee. Wat is wijsheid? Welke kant moeten we op? Het was Salomo zelf die in de prediker zei, het maakt weinig uit of je links of rechts kiest, want het wordt in de praktijk toch door de omstandigheden en het lot bepaald. Dus verbeeld je me niet dat je er erg veel invloed op hebt welke kant je op gaat. U weet wel, het leven wordt het niet vergeleken met een auto die je tegenwoordig redelijk goed kunt sturen, maar het wordt vergeleken met één schip. En u weet, met een schip weet je het nooit zeker welke kant je op gaat. Dus het is moeilijk, je drijft altijd af enzovoorts. Er zijn te veel omstandigheden die daar een rol in spelen. Met een vliegtuig trouwens ook zo, dus moet je halverwege of na verloop van tijd weer eens je koers corrigeren, omdat je toch ergens anders terecht was gekomen dan je wilde. En de kortste weg tussen twee punten is met een schip en zeker ook met een vliegtuig niet een rechte lijn. Met een taxi meestal ook niet trouwens, maar goed, daar gaat het nou niet om. Ja. De korte lijn, de rechte lijn van A naar B. Wiskunde is leuk, maar je moet erbij leren dat het uiteindelijk toch niet bestaat. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat men wijsheid meer in verband brengt met het praktische leven. En daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. Maar het is niet het enige. Het zou in de eerste plaats in verband worden gebracht met waarheid. Zoals Johannes het dus later zei. We hebben het verstand gekregen opdat wij de waarheid. En daarmee hem die de waarheid is, want dat is nou eenmaal de wijze van uitdrukken van Johannes, hem zouden we leren kennen. Of gewoon de waarheid zouden we leren kennen. De Bijbel is daar kort over. Al kom je dan weer bij Johannes terecht, want in het Johannes-evangelie lezen wij in hoofdstuk 14 dat de Heer Jezus zegt, ik ben de waarheid. Een aanvulling op de andere uitdrukking, ik ben het licht der wereld. Want licht en waarheid zijn, zoals u weet, synoniemen. Zend Heer uw licht en waarheid neder, moesten wij vroeger op school zingen. Ik geloof dat het een psalm is, maar ik zou niet weten welke. En in de kringen waar men dat gewoonlijk zingt, daar heeft men wel een idee van welke psalm het is, maar niet van wat het licht en waarheid feitelijk inhouden, helaas. Het blijft allemaal wat vreemd. Maar wijsheid zou in de eerste plaats in verband gebracht worden met waarheid. Iemand die wijs is, heeft zijn ogen open voor de waarheid en zoekt de waarheid. Niet in de eerste plaats zoekt men dan zijn eigen weg in het leven als zodanig, maar men zoekt eerst de waarheid. Omdat waarheid per definitie, daar kan ik niks aan uitleggen eigenlijk, maar waarheid per definitie staat vast. En waar men leert dat alle dingen betrekkelijk zijn, leert men dus er bestaat geen waarheid, want alles beweegt. Alles stroomt is trouwens de klassieke term daarvoor. En later was er een meneer die vond uit dat alles betrekkelijk is en men beschouwt hem als een van de wijste mensen die ooit geleefd heeft. Ik heb het over Einstein. Even onder elkaar, weet u waarom men denkt dat die man zo intelligent was? Omdat ze nog niet begrijpen. Zal ik u nog wat vertellen? De man is al jaren geleden overleden, ze snappen hem nog niet. En er is een goede reden voor. Hij had ongelijk. Waarmee ik niks wil zeggen over zijn intelligentie, want ik denk dat het een intelligent man was. Maar niet zo wijs, zal ik maar zeggen, als Salomo. Hij bestudeerde de schepping. Als zodanig, los van de schepper. En dan kun je interessante theorieën ontwikkelen, maar vooruit. Die niemand begrijpt. En dan ga je door voor intelligent. Dat is vaak zo, hè? Heb je dat ook of niet? Ken je dat verschijnsel? Ik ken boeken van mensen die geacht worden intelligent te zijn. Maar ik weet dat de schrijver van die boeken niet intelligent is, maar volkomen gestoord. Daarom noem ik geen namen vandaag. Ja. En dan is het dus niet te begrijpen. Maar niet omdat hij zo intelligent is, maar omdat hij volstrekt misjochen is. Nee, het is niet een Jood, al gebruik ik een Jiddische term. Maar goed, dat even terzijde. Verstand komt tot uitdrukking in dat men waarheid zoekt, de vaste punten. Ik heb in militaire dienst geleerd dat als je je moest oriënteren, dan moest je je oriënteren op die kerktoren, die molen, die watertoren. Die hebben ze weggehaald trouwens inmiddels, maar dat doet er nou niet toe. Maar vooral niet op koeien die in de wei lopen. Want die verplaatsen zich. Je moest vasten, liefst markante heette dat, hè? Markante punten hebben. En daaruit kun je afleiden, ook op de kaart zelfs, kun je afleiden waar je exact bevindt. Waar staat die toren, waar staat die molen, waar staat die watertoren, of wat er maar wezen mag. Dan weet je ook waar je zelf bent. Je kunt een stipje op de kaart zetten, daar ben je dan. En dan weet je ook welke kant je op moet als je ergens naartoe moet. En zo verder. Zo werkt zoiets. Markante punten. En dat heb je op hoger niveau precies hetzelfde. Je zal waarheid moeten kennen. Zie? En aan de hand daarvan, want dat is wat vaststaat. Aan de hand daarvan kun je je oriënteren en je weg bepalen. Zie? Navigeren, dat woord zocht ik. En zo is het in het leven ook. Wij moeten de vaste punten kennen. De markante punten. En dan... Daarbinnen moeten wij navigeren. En wij als, voor ons als gelovigen geldt precies hetzelfde. Je kunt wel iemand hebben die je zonde heeft weggedaan. Ik bedoel, niet dat ik dat wegredeneer. Dat is inderdaad zo. Maar wat moet je nou met de rest van je leven? En als je leven aan de Heer geeft, oké, hoe ziet dat er dan vervolgens uit? En als je de Heer wil dienen, zeg ik altijd, zul je toch eerst moeten weten wat de Heer zelf eigenlijk doet, want hoe moet je hem anders dienen? Als je niet weet wat hij doet, hoe weet je dan wat jij moet doen? Als je betrokken wil zijn in het werk des Heren, wat is dan het werk des Heren? Nou goed, dat zijn zaken natuurlijk die wij niet zelf kunnen bedenken, nou eenmaal. Hoe intelligent wij ook zijn, of hoe fantasierijk, soms weet men niet goed wat het verschil is tussen die beiden. Maar je schiet er niks mee op, je moet gewoon luisteren. Naar het woord Gods dus. Naar hem die de waarheid is, hij maakt zich bekend en hij zegt zo zus en zo is het en daarmee uit. Wil je betrokken zijn in het werk des Heren? Wel, dit is het werk dat de Heer doet. En ja, om er iets populairs te noemen. Je kunt wel groot op je gevel zetten. Komt er eerst een naam en dan erachter. Wereldevangelisatie. En ik probeer het altijd goed. Nee, het is een aardige man over wie ik het heb. Daar gaat nou verder niet om. Echt niet. Maar als je daaronder moet verstaan dat je bezig bent om de wereld te bekeren. Dan moet ik toch zeggen, ja, dat werk zal toch niet lukken. Want dat is ook niet het werk wat de Heer doet. Dat is niet het werk des Heeren. En ook de verbetering van de wereld, ben weer bij een andere categorie terecht. Ja, dat kan je nou wel willen, maar het dient tot zo weinig. In de eerste plaats, het kan niet bereikt worden. De wereld is niet voor verbetering vatbaar. En je kan wel zeggen, ja, de mensheid moet hoger opgebracht worden. Dan moet ik u zeggen dat er zo'n tijden in het leven en ook in de geschiedenis zijn waarin de golven van de levenszee toevallig omhoog gaan en dan zeg je, kijk, we hebben resultaat. Wat heb je niet veroorzaakt? Dat zijn gewoon omstandigheden. En daarna klapt het zaakje weer naar beneden met een grote klap. En dan moet je nog oppassen, anders breekt het schip. En daar kon je ook niks aan doen, zo gaat het nou eenmaal. Zie? En als het naar beneden gaat, dan kun je ook niet zeggen, dat komt omdat wij het niet goed gedaan hebben. Gaat slecht met de wereld, met de mensheid, met Nederland, want wij doen het niet goed. Ik geloof niet dat het zo in elkaar steekt. En andersom ook niet, als het goed gaat, dan kun je ook niet zeggen, dat komt dat wij het zo goed doen. En op kleinere schaal, in ons eigen leven, kennen wij vermoedelijk dezelfde verschijnselen wel. Het gaat goed met ons of het gaat slecht met ons, maar of we daar zelf de hand in hebben, dat is nog maar zeer de vraag. Nou, een heel klein beetje. En het hangt er vanaf wat je onder goed en slecht verstaat dan in dit verband. Maar zo in het algemeen, we hebben er heel weinig invloed op. En het is ook niet Gods bedoeling dat de wereld verbeterd wordt of iets dergelijks. En dit kan wel, je kunt het wel een christelijk werk noemen, de verbetering van de wereld of de samenleving. Maar Christus heeft er echt niks mee van doen. Om de eenvoudige reden dat het werk van de Heer nou eenmaal bestaat uit precies het tegenovergestelde. Hij trekt ons uit de tegenwoordige boze wereld. Waarom? Omdat die wereld als zodanig niet te verbeteren valt, daarom haalt hij ons eruit. En plaatst ons dus logischerwijze in een andere. En dat kun je alleen weten omdat God het openbaart in zijn woord. Er zit niks anders op, dan kom je met al je fantasie en intelligentie en vindingrijkheid kom je nergens. Zie? Ik moet lachen als dan zo'n paus, weet u wel, die oude man, ja. Als dan zo'n paus zegt... Dat God de wereld heeft losgelaten of zo. Dan denk ik, ja, hoe lang heb je daar nou over na moeten denken? En daarna vergeet hij het een paar maanden terug dat hij dat zei. Immers. Hij heeft het zelf moeten bedenken. Wij wisten dat altijd al, want het staat gewoon in de Bijbel. En het is niet van de laatste jaren of zo. Maar het is in ieder geval al 2000 jaar zo ongeveer dan. Afgerond. Want er staat zwart op wit in de Bijbel. Wij hoeven dat niet te bedenken. We hoeven niet oud te worden. Zo, hoe oud is die man eigenlijk? He, heel oud, hè? Wij hoeven niet zo oud te worden om dat te weten, om tot die conclusie te komen. Ik ben ermee begonnen in elk geval. Gewoon omdat het in de Bijbel staat. Dat bespaart je dus een heleboel. Nou ja. En daarna nog. Zo'n man zegt dat een keer. En ik weet niet waarom hij dat zegt, maar... Ik weet niet of hij er zelf van overtuigd is dat het zo is. En in ieder geval weet ik dat het geen impact heeft. Men praat er een paar dagen over. En daarna is men het ook weer vergeten. Men neemt het toch niet serieus. Er zit toch geen autoriteit achter. Niet werkelijk. Maar de Bijbel leert ons deze dingen. En daarmee zouden we leren leven. In de tijd hebben we hier tamelijk uitgebreid het boek Prediker besproken. En het boek Prediker bespreekt inderdaad de situatie van de mens levend hier op aarde. Niet als zwartgallige conclusies van een man die het niet meegezeten heeft in zijn leven. Maar als vaststelling van feiten door een man die het wel mee zat in zijn leven. En niettemin zegt, maar het dient allemaal tot niks. Als dat het dan is... Bespaar je de moeite. En besef wat het leven is. Je moet ervan maken wat er van te maken valt. Niet om aan iets groots te bouwen of iets dergelijks. Want dat is allemaal maar van tijdelijke aard en dat gaat toch voorbij. Dus het zit heel anders in elkaar. Het leven hier op aarde dat is van zeer twijfelachtige aard. En God heeft dat bewust ook zo gemaakt. Want de bedoeling is dat de mensen voor hun hoop en zijn verwachting zou stellen op God. En daarmee ook de dingen die boven de zon zijn. Zie. En naar hem zou men dus inderdaad luisteren. En we lezen aan de ene kant over de wijsheid van Salomo, die zijn wijsheid van God begeerde. Leuk hè, hij had Jacobus 1 niet gelezen. Maar Jacobus 1 begint met, en er zijn maar weinig mensen die Jacobus als een wijs man beschouwen trouwens, vreemd genoeg, Luther in ieder geval niet, maar vooruit. Jacobus 1 begint wel degelijk met in vers 5 met indien iemand van u wijsheid ontbreekt, let op, wijsheid met betrekking tot het gewone leven op aarde, het leven van alle dag, ook in het bijzondere leven van de gelovigen, want daaraan voorafgaande versen neem ik ook maar even mee, want daar staat vers 2, acht het voor grote vreugde mijn broeders wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetend dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt, doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij mocht volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. Ik ga die dingen nou niet uitleggen, maar ik hoef ook niet uit te leggen natuurlijk, dat wij velerlei verzoekingen nou bepaald niet als grote vreugde beschouwen. Niettemin zegt Jacobus, je zou het wel doen, want die verzoekingen hebben een hele positieve uitwerking. Was de bedoeling. Het zal ons namelijk volmaakt stellen, het zal ons volwassen maken, het zal ons wijsheid brengen, in de praktijk opgedaan overigens. En in dat verband, in verband met dat leven, hoe men er dan tegenaan zou kijken, staat er indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Wij kijken wat aan tegen Salomo, die van God wijsheid begeerde en hij ontving het. En toegegeven, hij wordt beschouwd als de meest wijze man tot aan de komst van de Heer Jezus in elk geval. Maar niettemin, je hoeft niet te wachten tot God je in een droom verschijnt en totdat hij zegt, nou, wat wil je hebben? Je mag een wens doen. Je kunt ook gewoon tot de Heer gaan en van hem wijsheid begeren. Dat is wat Jacobus zegt. Dat staat voor iedereen open. Alleen velen willen het niet en zijn er ook niet blij mee. Omdat het wijsheid is van een hogere soort, en dus van een betere soort, maar niettemin van een hogere soort dan die van het aardse niveau. Niettemin, Salomo begeerde wijsheid van God, maar we kennen er inderdaad nog een die wijsheid van God begeerde, al staat het er niet zo, maar het wordt geïmpliceerd. Ik lees in ieder geval in Lucas 2 over de Heer Jezus. Dat is leuk, hè? Wij weten van de Heer heel weinig, tot aan zijn openbare optreden onder de Joden. We weten er heel weinig van, maar wat wij weten is dat hij wijsheid zocht. Men was hem immers kwijt toen hij 12 jaar was. Ik liep tegen bar mitzwa, denk ik altijd, maar dat even terzijde. Hij moest volwassen worden. Maar men was hem kwijt en men zocht hem en men vond hem. Vers 46 van Lucas 2 is het nog, sorry. In vers 46 van Lucas 2... Daar staat, en zij vonden hem in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. Kijk, zo kom je tot wijsheid. door te vragen. Niet door zelf je eigen waarheid te bedenken, dat is wat de filosofie doet, maar integendeel door te luisteren. Je moet op ontvangst staan. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden, wat feitelijk hetzelfde is natuurlijk, want het verstand komt tot de uitdrukking in de antwoorden die hij gaf. En daarna lezen we in vers 52, en Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God, in de eerste plaats, en daarna ook bij de mensen. En als er staat, en nam toe in wijsheid en grootte en in genade, dan lees ik wijsheid en grootte als één geheel, een grote wijsheid. Welke grootte zou het anders moeten zijn? Toch niet zijn lichamelijke gestalte, mag ik aannemen. En als dat grote slaat op wijsheid, dan moet het logischerwijze zo zijn dat de derde uitdrukking, genade, dus ook slaat op die wijsheid. Op een of andere manier. Hij nam toe in wijsheid en in grootte en in genade. En het laatste woord in zo'n drievoudige uitdrukking geeft meestal de ultieme toelichting. Dat is hier ongetwijfeld ook zo. Het punt is namelijk dat genade staat voor gunst die men van Gods wegen ontvangt. En als je vraagt waar kwam de wijsheid van de Heer Jezus vandaan, waar kwam de grootte van zijn wijsheid vandaan, is het antwoord van Gods wegen uiteraard, God gaf hem dat. Alleen dat krijg je niet vanzelf, je moet het aanpakken. Je moet het willen hebben. En dat komt tot uitdrukking in deze geschiedenis. Waar was de Heer? Ik denk altijd dat er niet meer in de Bijbel staat over de Heer vanaf zijn geboorte tot aan dat hij gedoopt werd op 30-jarige leeftijd. Dat er niet meer over staat dan alleen deze geschiedenis, lijkt mij duidelijk genoeg. Het idee is dat hij al die tijd bezig was met toe te nemen in wijsheid en in grootte en in genade. Dat is de essentie van het verhaal. En hoe en waar dat dan gebeurde, daar hebben wij soms enige ideeën over. Het helpt ons niet veel verder, dus dat maakt verder niet uit. Maar het gaat om de essentie ervan. Hij liet zich onderwijzen. Zodanig dat men later inderdaad vroeg van waar heeft deze die wijsheid? En het antwoord is natuurlijk simpel genoeg. Van God. En mijn vraag van de weeromstuit is, en waarom hadden die lui zijn tijdgenoten, waarom hadden die wijsheid niet? En het antwoord is net zo eenvoudig natuurlijk. Omdat men naar het woord Gods niet hoorde. En daar was ook een reden voor. Waarom hoorde men niet naar God? Omdat men religieus was. Ik vind het pracht van een schijnbare tegenstelling. Maar zo is het wel. Als men religieus is namelijk, dan is men bezig God iets aan te bieden. Dan staat men op zenden, om zo te zeggen. Zie je? Maar men zou God niks aanbieden, men zou naar hem luisteren. God kan toch met mensenhanden niet gediend worden, zegt Paulus. En hij had het van een bekende wijze man. Want het was Salomo die dat zei bij de inwijding van de tempel. En Paulus haalt het later aan in Handelingen 17. God woont niet in tempelen met handen gemaakt. God kan door mensenhanden niet gediend worden. Hij heeft van ons niks nodig. Sterker nog, hij is degene die ons het leven en de adem en alle dingen geeft, staat er dan. Alles wat we nodig hebben. Dat geldt voor de natuurlijke mens feitelijk ook al. Maar het probleem is dat de mens, zeker de religieuze mens, niet geneigd is van God iets aan te nemen. Hoe orthodoxer en wettischer bedoel ik eigenlijk men is, hoe minder men geneigd is om gewoon de Bijbel te geloven. Omdat geloven het tegenovergestelde is van wet. Geloven is het aannemen van wat God geeft en daarmee vertrouwen op het werk Gods. En religie is feitelijk vertrouwen op eigen werk. Paulus gebruikt een dubbele tegenstelling later in 1 Timotheus is het, geloof ik, als hij zegt dat we zijn zalig geworden niet uit onze werken, maar uit zijn genade. Dan heb je een dubbele tegenstelling. Zie? Maar waar het maar om gaat is dat toenemen van wijsheid van de Heer Jezus, wij zouden het niet onderschatten, omdat het de basis is van onze zaligheid. Het is weinig populair en omdat het toch een algemene inleiding is vanavond, veroorloof ik me enige vrijheden. Maar wat de Bijbel leert is dat onze zaligheid voort is gekomen uit het geloof van Jezus Christus. Staat al ook in Romeinen 1, direct al, en daarna in Romeinen 3 uitgebreider. Dat wil zeggen, onze zaligheid komt voort uit zijn geloof. Andersom, als hij niet gelovig was, dan zouden wij niet zalig geworden zijn. En geloof is altijd, in de Bijbelse maatstaf, dat geloof is altijd geloof niet in het bestaan van de een of andere God, hè, laat staan van iets, al schrijf ik het soms met een hoofdletter, Maar geloof is geloof in het woord dat God gesproken heeft. En op grond van het woord Gods en op grond van de beloften Gods, want dat is woord God, beloften Gods, op die grond heeft de Heer Jezus zijn loopbaan gelopen, ziende op de vreugde die hem van Gods wegen was voorgesteld, beloofd, dat is Hebreeën 12 vers 2 of zo, met als resultaat dat hij in elk geval gezeten is aan de rechterhand des troons van God, of hoe het daar maar precies geformuleerd wordt. Kortom, door zijn gehoorzaamheid, nou zit ik in Hebreeën 5, door zijn gehoorzaamheid is hij oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. En zijn gehoorzaamheid, zijn geloof, was geloof in en gehoorzaamheid aan het woord Gods uiteraard. En de wijsheid van de Heer Jezus Christus komt tot uitdrukking in de weg die hij ging uiteraard. Hij vertrouwde op het woord Gods, nam die dingen voor waar aan enzovoort, en ging zijn weg met alle consequenties van dien. En daarom wist hij zijn weg te vinden in dit leven. Al was hij naar menselijke maatstaven en naar menselijk verstand een misfit. Een onaangepaste in het Nederlands. Hij hoorde nergens bij, paste in geen enkel vakje enzovoorts. Maar hij ging individueel zijn weg, zich niks aantrekkend van links of rechts of wat het maar wezen mocht. Daarom heeft men tot in onze dagen nog steeds moeite om de historische figuur van Jezus van Nazareth te plaatsen. Te plaatsen. Een Nederlanders hoef je dat niet uit te leggen, die moeten alles plaatsen in een vakje. Komt het hele ons land ook bestaat uit vakjes. Zoals je ziet als je op Schiphol zo'n beetje aankomt vliegen, zou ik maar zeggen. Dan kijk je naar beneden en zie je allemaal vakjes. Dan zeg je, dit moet Nederlands zijn. Nou goed, naar het model van een dokter Anders Jeden UTB, denk ik altijd. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Men moet hem plaatsen. En voor de een was hij een godsdienstige fanaat. Volgens de ander was hij juist een vrijbuiter. Heb je dat nog? Trok hij zich nergens wat van aan. Volgens nog een ander was hij een politieke activist. En heeft iets verkeerd aangepakt, uiteraard. Volgens nog een ander was hij in de tijd een provo. Maar die kennen wij nu niet meer in Nederland, dus we noemen hem ook niet meer zo. Daarna was hij een hippie. In die volgorde was dat, hè. Men kon hem overal altijd wel kwijt. Men kon hem overal inplaatsen. En hij wordt nog steeds door Jan en Alleman, Jean et Alleman, voor de Duitsers onder u, maar wordt hij nog steeds geclaimd. Men kan hem overal plaatsen. Heb je dat? Waarom? Hij past er wel in een vakje, om zo te zeggen, maar niet op het aardse niveau. Hij ging een weg in overeenstemming met de wil van God. Hij onderwierp zich aan de wijsheid Gods. Zie. En dat onttrekt zich aan alle menselijke wijsheid. Vleeselijk verstand heet dat bij gelegenheid. En daarna wordt hij, die meer is dan Salomo, want zo zijn we vanavond ongeveer begonnen, daarna wordt hij ons tot voorbeeld gesteld. Leuk is trouwens dat je in Matthäus, waar we, Matthäus 12, meer dan Salomo is hier, er volgt meteen een hoofdstuk met 8 spreuken. Gelijkenissen in het Nederlands. Maar dat is het woord spreuken. Er volgen meteen 8. En die zijn nog steeds zeer omstreden omdat men ze niet begrijpt, omdat het aan wijsheid ontbreekt. Sommigen interpreteert men volstrekt omgekeerd van wat de eigenlijke Bijbelse betekenis is, bij gebrek aan algemene Bijbelkennis. En dan wordt meteen de wijsheid van de mens getest, op de proef gesteld. Begrijpt men deze gelijkenissen? En de eerste commentaar op de gelijkenissen is altijd dat de Heer ze vertelt om bepaalde dingen duidelijk te maken, terwijl de zwart op wit staat dat de Heer ze vertelde om bepaalde dingen juist niet duidelijk te maken. Dus dan kun je nagaan hoe dom een mens is. Heb je die? Nou goed. Maar de Heer wordt ons daarna, nadat hij als antitype, zal ik maar zeggen, van Salomo wordt voorgesteld, wordt hij ons inderdaad voorgesteld als degene in wie alle wijsheid van God tot uitdrukking komt. Wij kennen allemaal, mag ik aannemen, de uitspraak uit 1 Korinthe 1, waar staat dat geen vlees zou roemen voor hem, en ook geen vleeselijk verstand dus, geschreven aan Korintiërs die berucht zijn omdat ze zo vleeselijk redeneerden en dus ook leefden vervolgens. Maar daar staat in vers 29, omdat geen vlees zou roemen voor hem. En dan vers 30, maar uit hem zijt gij, dat wil zeggen op grond van hem en door hem, zijt gij in Christus Jezus, dat wil zeggen zijt gij verbonden met Christus Jezus, die ons geworden is, niet voor de wereld, maar ons wel, die ons geworden is wijsheid van God. Hij wordt geacht niet alleen de personificatie te zijn van licht en waarheid, maar dus ook, omdat het toch een synoniem is, van wijsheid. En voor zover er wijsheid bestaat, kan het alleen maar in verband staan met waarheid. Dus dan gaat hij weer, voor zover waarheid bestaat, is die waarheid er alleen in Christus. Omdat hij de uitdrukking van de waarheid is en daarmee van God die de waarachtige is en daarmee ook van het werk Gods, om zo te zeggen, en ook van het woord Gods vanzelfsprekend. En omdat ik nou geen tijd meer heb, ga ik meteen door naar Colossense hoofdstuk 2. Waar in het algemeen gezegd wordt in de eerste verse van Colossense 2 dat wij als gelovigen en wij als gemeente worden samengevoegd, vers 2, tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Dat is wat anders dan te roepen wat is waarheid of wat is wijsheid. Het is volle verzekerdheid des verstands. Tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dat in tegenstelling tot vers 8, de filosofie ijdele verleiding, overlevering der mensen, eerste beginsel der wereld. Heb je die? Als men wijs wil worden, zal men tot de Heer komen, zich door hem laten onderwijzen. Daarom zijn er talloze teksten, met name in het Nieuwe Testament natuurlijk ook, waarin gezegd wordt dat wij als gelovigen zouden vernieuwd worden tot kennis. Die heb ik hiernaast staan in Colossense 3 vers 10, maar die woorden vind je Colossense 1 feitelijk ook al, en eigenlijk in alle nieuwtestamentische brieven. Natuurlijk zouden wij wijs worden, maar niet een wijsheid die menselijke wijsheid leert, om zo te zeggen, niet een kwestie van vleeselijk verstand, niet een kwestie van wijs stellen vragen en dan geeft de Heer wellicht een antwoord, of we bedenken er zelf een, we zoeken er zelf een, maar we laten ons gewoon van Gods wegen onderwijzen. En als we daarna vragen hebben, dat mag, het goede tijdstip, maar daarna zouden die vragen ook van Gods wegen beantwoord worden. En indien niet, dan niet. Dan moeten we het daarmee doen. Maar voor zover wijsheid te vinden is, vindt men die alleen in Christus. En daarom is geen wijze man in de Bijbelse geschiedenis op de Heer Jezus na dan Salomo, maar dat maakt hem juist tot een type van de Heer Jezus Christus in heel zijn doen en laten. En het koninkrijk dat hij bouwde, de heerlijkheid daarvan, is daarmee een voorafschaduwing van de heerlijkheid van het Messiaanse Rijk straks, in de 1000 jaar om zo te zeggen. Maar het koninkrijk, dat eeuwige koninkrijk, dat in de toekomst zou openbaar worden, vanzelfsprekend, is typologie. Maar uiteindelijk, wanneer wij wijs worden, zullen wij begrijpen dat voor zover in deze wereld wat geleerd kan worden, spreekt het allemaal over God, over Christus, over de Schepper, over zijn werk en zo verder. En daaraan zouden wij ons onderwerpen. Wijs worden is een kwestie van je mond houden en luisteren. En daarna het gehoorde toepassen in de praktijk van het leven. En verandert dus in de eerste plaats onze kijk.